nog een tweetal mededelingen in de gemeente. Dat is dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. En de tweede mededeling is dat zondag aanstaande in de avonddienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 43 het derde en het vijfde vers. We luisteren nu naar het lezen van de wet van de Heere. Waarna we zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Vervolgens willen we lezen uit het woord van God. En de schriftlezing voor deze morgen is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het elfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 34. We noemen nu 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Korinten 11, vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van onze catechismus van het heilig avondmaal. En we willen de tekstwoorden bijzonder overdenken die u in dit schriftgedeelte kunt vinden, namelijk de versen 28 en 29 van 1 Korinten 11. 1 Korinten 11, de versen 28 en 29. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En op deze woorden en ook andere gedeelten uit de schrift is gegrond wat we vinden in onze Heidelberger catechismus. Zondag 30. En we willen vanmorgen stilstaan bij gedeeltes uit de vragen 81 en 82. In vraag 81 wordt de volgende vraag gesteld: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan luidt het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, zo luidt het antwoord, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, gij die alle dingen in uw handen hebt en die heel het wereldgebeuren bestuurt, gij die ook ons levenspad bestuurt en voor wie niets wat in ons leven voorkomt verborgen is. Wij naderen op deze zondagmorgen tot u en willen uw grote naam dankzeggen dat het vanmorgen door uw goedheid mogelijk werd dat wij samen kwamen onder de verkondiging van uw woord en onze plaats mochten innemen in uw huis. U hebt ons de gezondheid gegeven, althans zoveel gezondheid dat we onze gewone gang naar de kerk konden maken. U hebt ons de gelegenheid geschonken. U geeft ons uw woord wat we in alle vrijheid mogen lezen en ook in de dienst des woords mogen overdenken. En zo mogen we hier zijn, toonbeelden van uw goedheid en van uw geduld. Heere, maak ons daar klein onder. We leven in een wereld die in heel veel opzichten in brand staat. Er zijn gebieden waar de honger en de droogte branden. Er zijn ook gebieden waar het oorlogsgeweld woedt. En waar de wereld en ook de wereldgrote machteloos staan. Of er de voorkeur aan geven machteloos te staan. We bidden u, Heere, wil u te midden van deze wereld met al zijn verwoesting, met al zijn ellende, in ontferming neerzien op hen die in grote moeite, in honger en verdriet verkeren. We denken aan hen die door honger getroffen hun dagelijks voedsel niet hebben. In gebieden in Afrika waar de droogte om zich heen grijpt. We smeken voor hen die getroffen door het bittere en vreselijke oorlogsgeweld in het vroegere Joegoslavië hun dak boven hun hoofd missen. En van huis en haard verdreven worden om elders een toevlucht te zoeken. We bidden u voor de velen die verwond zijn of de velen die in het oorlogsgeweld omkomen. O God, wil gij van de hoge hemel van uw heerlijkheid u over al die velen erbarmen. En wil u, waar wij mensen niet weten wat de weg is en hoe het allemaal moet, wil u de weg wijzen en een weg banen ten goede. En laat het voor ons, te midden van het rumoer in de wereld, als wij in vrede mogen samenkomen en wij met onze kinderen in vrede vakantie mogen houden of in rust ons werk mogen doen. Laat het ons vanmorgen een wonder mogen zijn, want het geldt toch heel in het bijzonder ook voor ons en voor dit vrije Westen dat wij niet beter zijn. Heere, bind dat zo op ons hart dat wij vanmorgen in stille verwondering hier in de kerk mogen zitten. En dat onze vragen en onze problemen, die wij ook hebben, en die ook met ons meegingen het kerkgebouw in het licht van al die grote rampen en moeiten die er in dit wereld gebeuren zijn, kleiner mogen worden. Maar vooral ook dat we met dat alles u te voet mogen vallen en u mogen smeken om genade en hulp, want dat is het wat wij meer dan enig ander ding nodig hebben. En dan bidden we u voor elkaar, voor de hele gemeente. We smeken u voor hen die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren. We denken bijzonder vanmorgen aan de familie Bruggeman, die deze afgelopen week werd opgeschrikt door het plotseling overlijden van een zwager. Heere, u weet wat dit plotseling verlies voor hen en in de kring van de familie betekent. O, zou u balsem willen gieten in het verdriet en troost willen schenken, waar u het alleen zijt die troosten kunt en kracht en hulp kunt schenken. Maar bijzonder bidden we van u, wil u de naaste familieleden, ook broeder en zuster Bruggeman, in het bijzonder gedenken en geven dat deze roepstem gezegend mag worden. Want het is opnieuw een woord, een stem ter waarschuwing voor ons allen, die ons eraan herinnert dat ons leven voorbij gaat en dat de dood soms zo ongedacht kan komen. Heere, geef dat wij allen in het licht van deze dingen ook mogen zoeken, ons mogen benaarstigen, zoals uw woord het zegt, om de vrede te vinden en te mogen weten dat het goed met ons is voor de eeuwigheid. We smeken u, Heere, wees u met de vele zieken. Er zijn er onder ons meer dan we vanmorgen kunnen noemen. Maar we dragen heel in bijzonder de kleine Corné Kempeneers aan u op, die van de week plotseling ziek werd, naar het ziekenhuis gebracht werd en rondom wie zorgen zijn. Heere, geef dat de middelen die gebruikt worden en de behandelingen die er in het ziekenhuis zijn, dat die gezegend mogen worden. En dat hij, nu hij in Dordrecht in het ziekenhuis ligt, door u beschermd mag worden, zijn leven gespaard mag worden. En wil u hem en zijn beide ouders en ook de verdere familie in het bijzonder gedenken. En geven dat er veel gebed mag zijn, niet alleen daar, maar ook hier onder ons. Of u alles wel wilt maken, maar ook of uw zegen in deze weg van beproeving nog vrucht mag dragen, die blijft tot in de eeuwigheid. We denken ook aan zuster Born. Wil u haar gedenken en wil u erbij staan? U weet dat er zieke dagen geweest zijn. Dagen waarin ze het ook moeilijk had. Wil u, Heere, haar ondersteunen? En wil u haar gedenken, haar ziel en lichaam? En wil u geven dat ze ervaren mag dat u ook in het ziekenhuis in Rotterdam aanwezig wilt zijn? En dat gij troost de ziel die tot u zucht en het hart dat schrijend tot u vlucht. We dragen zuster vroeg in de wei van Schetsen aan u op. U weet ook, Heere, haar omstandigheden, alle onderzoeken die plaatsvinden en de vermoeidheid en de zwakte. Wil u haar nabij zijn en op haar hoge leeftijd bijzonder haar met uw geest en genade ondersteunen en verkwikken. We mogen ook uw naam dankzeggen dat onze broeder vroeg in de wei begin van deze week al terug mocht keren uit het ziekenhuis. U weet, Heere, dat er nog steeds zwakte is en dat uw kracht en hulp bijzonder nodig is. Wil hem die schenken, maar wil hem ook samen met zijn vrouw uw gunst en genade niet onthouden. We zeggen uw naam ook dank dat broeder van der Laan vanmorgen weer in de kerk mag zijn na een periode van ziekte en na een operatie te hebben ondergaan. U hebt uw trouw betoond, Heere, en u hebt het laten zien in alle dingen dat u toch een God zij die het gebed wilt verhoren. Wil hem ook nu verder sterken naar het lichaam en de krachten geven die hij nodig heeft. Maar bovenal, laat uw genade ook krachtig in zijn leven mogen blijken. Wil ook zij met zuster Stoutjesdijk, die we aan u opdragen, omdat ze steeds zwakker wordt en nu in de ziekenboeg in het bejaardentehuis ligt, Heere, wil u haar nabij zijn. U kunt haar ook bereiken waar het soms moeilijk voor ons is om haar te bereiken. U kunt tot haar ziel spreken. O, zou u dat heel in het bijzonder willen doen. En wil haar gedenken met uw genade. Zo leggen we al de dingen aan u voor. De redenen tot dankzegging. De gebeden. En er zijn meer dingen, Heren. Er zijn moeiten en zorgen rondom de gezondheid van mensen. Ook van mensen die ons lief zijn. Er zijn zorgen in de gezinnen. Er zijn moeiten rondom kinderen die misschien een weg gaan die niet is naar uw woord. Er zijn omstandigheden in het persoonlijke leven of in het huwelijksleven die verborgen zijn, maar bekend zijn bij u. Heren, wil u in wat voor omstandigheden we ook zijn en welke gedachten ons ook bijzonder op dit moment bezighouden, ons uw woord geven, zo geven dat wanneer het woord verkondigd mag worden, er iets voor ons bij mag zijn. En dan zal het vanmorgen gaan over aangrijpende dingen, over het zelfonderzoek en de zelfbeproeving. Ook een onderwerp waar het niet gemakkelijk over is om over te spreken, omdat het zo teer ligt. Heere, geef dat we vanmorgen in alle ernst, in alle liefde, in alle schriftuurlijkheid, maar ook in alle teerheid over dit onderwerp mogen spreken. En dat de geest erin mee mag komen, zodat het gemakkelijk mag zijn om te spreken. En we bewaard worden voor afglijden. Maar wil u ook geven, o getrouwe en eeuwige God, dat het woord zijn kracht mag doen en vrucht mag dragen. En dat het blijken mag, dat het woord zo door mag dringen in het leven van velen, dat mensen zich inderdaad voor u mogen beproeven. Ja, dat gij hen beproeft. En dat er uit die beproeving iets voort mag komen, wat zilver of goud genoemd mag worden, gelouterd door het vuur. Want daartoe hebt ge de beproeving van onszelf heel in het bijzonder ingesteld. Daartoe wilt ge die ook gebruiken en zegenen, opdat al het verkeerde uitgezuiverd mag worden en het genadewerk van u gezuiverd, helder mag schitteren. Heere, wil dat ook vanmorgen vanuit uw woord laten zien en het woord krachtig toepassen. Denk dan bijzonder aan hen die met geestelijke vragen worstelen en die de weg niet kunnen zien of niet kunnen overzien. O Heere, wil u hen door het woord en door uw geest onderwijs geven. We vragen het van u in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. Geliefde gemeente, de ouderen onder ons die bij het vragenboekje van Hellebroek catechisatie gehad hebben, zullen de vraag zich misschien herinneren. Ergens in het hoofdstuk over het avondmaal staat de vraag: is het avondmaal ook voor de kinderen ingesteld? En dan luidt het antwoord heel merkwaardig: nee, want zij kunnen zichzelf niet beproeven. Dat is een vraag uit dat oude vragenboekje die heel actueel is, u weet dat misschien. Want vooral na de Tweede Wereldoorlog is weer opnieuw in reformatorische kringen de vraag opgekomen over kindercommunie of kinderen aan het avondmaal. Hellenbroek wist van dat soort vragen ook al af, want er is niet zoveel nieuws onder de zon. Kinderen mogen niet aan het avondmaal deelnemen, omdat ze zichzelf niet kunnen beproeven, zegt Hellenbroek. Misschien, zegt iemand, wist hij dan niet dat kinderen bekeerd kunnen worden? Jazeker. U hoeft de geschriften van Hellenbroek maar te lezen en u kunt zien dat hij zeker geloofde dat mensen op heel jonge leeftijd tot waarachtige bekering kunnen komen. Trouwens, de Bijbel weet daar ook van. Er zijn er verscheidene, misschien kunt u ze noemen, die de Heere vreesden van hun jeugd af. Samuel is heel jong tot bekering gekomen. Hetzelfde lezen we van die dienstknecht van koning Achab, Obadja. Ik nu vrees de Heere van mijn jeugd aan. Of Jeremia de profeet, die van zijn jeugd aan door de Heere gekend was. Maar ook al is iemand heel jong tot de Heere bekeerd, dan is het toch zo dat kinderen niet te jong aan het avondmaal mogen komen, want ze kunnen zichzelf niet beproeven. Dat is een van de meest schriftuurlijke en duidelijke argumenten. En laten we het dan maar heel duidelijk zeggen, zelfbeproeving, eerlijke, weloverwogen, geestelijke zelfbeproeving is iets wat bij het avondmaal van grote betekenis is. Het is zelfs zo dat juist in de woorden van de schrift over het avondmaal wij heel nadrukkelijk worden stilgezet bij de noodzaak van de zelfbeproeving. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan vanuit het woord van God en vanuit de woorden van onze oude Heidelberger. De zelfbeproeving, dat is het thema. In de eerste plaats waarom zelfbeproeving nodig is. En in de tweede plaats waarin zelfbeproeving bestaat. De zelfbeproeving. Ten eerste waarom de zelfbeproeving nodig is. En ten tweede waarin de zelfbeproeving bestaat. Vorige week hebben we een begin gemaakt met deze laatste vragen en antwoorden van de catechismus over het avondmaal. Het thema was toen: voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? En we hebben toen heel in het bijzonder stilgestaan bij de noodzaak van de geestelijke kennis van die drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is het wat de catechismus voorop stelt. Daar moet geestelijk iets van gekend worden, willen wij avondmaal kunnen vieren. En dan is het zo dat wanneer je dat aan de orde stelt, zoals dat de vorige week gebeurd is, dat daarbij natuurlijk het hele begrip zelfbeproeving eigenlijk al enigszins aan de orde geweest is. Want wanneer gezegd wordt, degene die avondmaal willen vieren moeten toch iets kennen van deze drie dingen, dan is daarin opgesloten: onderzoek nu uzelf of u hier iets van kennen mag, of u deze dingen ook in beginsel verstaat. Maar ik denk dat het niet overbodig is om juist dat hele begrip zelfbeproeving nog eens een keer naar voren te halen. Dat wordt trouwens ook in het vervolg van deze vragen en antwoorden van de catechismus gedaan. Wij moeten onszelf beproeven. Laat het duidelijk zijn, gemeente, die zelfbeproeving is niet alleen nodig met betrekking tot het heilig avondmaal. Die zelfbeproeving wordt in de Bijbel als iets aangeduid wat voor ons allen noodzakelijk is, van tijd tot tijd. De apostel Paulus zegt in de tweede Korinthebrief aan het slot ergens: beproeft uzelf of gij in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. En dan zegt hij het niet in verband met het heilig avondmaal, maar dan zegt hij het zomaar heel in het algemeen, in het licht van de gevaren van de tijd en de verblindende geesten en de verleidende geesten die er zijn. Onderzoekt de geesten of ze uit God zijn en beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dat is een oproep die van alle tijden is en die in alle tijden tot ons komt. Zeker in een tijd waarin de geesten van dwaling en de geesten die mensen afvoeren van de waarheid velen zijn. Maar u weet ook dat al is die oproep tot zelfonderzoek iets heel algemeens in de Bijbel, dat heel in het bijzonder met betrekking tot het avondmaal de oproep klinkt: onderzoek uzelf. We lezen dat in het gedeelte wat zojuist is voorgelezen. Als de apostel Paulus heeft aangegeven wat hij van de Here ontvangen heeft met betrekking tot de instelling van het heilig avondmaal, dan voegt hij daaraan toe dat een ieder beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken alzo van de beker. Met andere woorden, bij het avondmaal is heel in het bijzonder sprake van zelfbeproeving. Nu wordt dat in de verschillende kerken en kerkelijke tradities op verschillende manieren gedaan, die zelfbeproeving. Ik ga dat vanmorgen allemaal niet uitwerken. Dat is ook niet nodig. Als u maar weet dat bijvoorbeeld in Schotland het wat anders gaat dan hier onder ons. En er zou nog wel meer te zeggen zijn. Onder ons, onder de Calvinistische kerken, is het gewoonte geworden dat aan de zondag waarop het heilig avondmaal bediend wordt, een voorbereidingszondag vooraf gaat. Waarop in de prediking heel in het bijzonder aan die zelfbeproeving of aan de voorbereiding op het heilig avondmaal aandacht wordt geschonken. En dat is een goede zaak, dat is een Bijbelse zaak, want de apostel zegt het in het heilig woord van God: bij het heilig avondmaal is die zelfbeproeving noodzakelijk. Waarom eigenlijk? Waarom die voorbereidingsdienst, waarin soms zo heel nadrukkelijk op dat zelfonderzoek wordt aangedrongen? En waarom deze oproep van de apostel Paulus met betrekking tot het heilig avondmaal: onderzoekt uzelf en drink alzo van de beker en eet alzo van het brood? Met andere woorden, het kan niet zonder zelfonderzoek. Wel, daar zitten verschillende kanten aan en ik wil er enkele noemen vanmorgen. De eerste reden voor het zelfonderzoek is, denk ik, heel duidelijk. En die hebt u voor uzelf al bedacht. Dat is dat wij juist met betrekking tot het heilig avondmaal onszelf dienen te beproeven of wij in het geloof zijn. Want het geloof is niet van alle mensen. Niet ieder is een gelovige. Zelfs niet ieder kerklid is een gelovige. Er is het gevaar niet alleen maar dat mensen onbekeerd zijn, maar ook dat mensen zichzelf bedriegen. Onze catechismus spreekt in dit verband over de hypocrieten die zich niet met ware harten tot God bekeren en die zichzelf een oordeel eten en drinken. Wat zijn hypocrieten? Ik heb u wel eens uitgelegd dat het woord hypocriet eigenlijk toneelspeler betekent. Het is het woord wat voor die oude Griekse toneelspelers gebruikt werd. Dat ging wat anders dan tegenwoordig. Men droeg bij die oude Griekse treurspelen, of ook wel blijspelen, droegen die acteurs een masker. Een masker wat gemaakt was van klei en daarna werd het gebakken. En dan in hele felle kleuren beschilderd. Meestal hele afzichtelijke gezichten. U hebt misschien wel eens zo'n masker in een museum gezien. En dan droegen ze zo'n masker als ze op het toneel kwamen. En dan wist iedereen aan het masker wie die man of wie die vrouwengedaante voorstelde. Tussen haakjes, er speelden geen vrouwentoneel. Het waren allemaal mannen, ook degene die vrouwenrollen speelden. Een masker liet zien wie je was. Maar eigenlijk was je heel iemand anders. Vooral bijvoorbeeld een man die een vrouwenrol speelde. Nou, dat is alles wat dat woord hypocriet eigenlijk in zich draagt. Een gemaskerde. Je bent in wezen iemand anders dan je voordoet te zijn. En dat is een heel aangrijpend woord om duidelijk te maken wat een huichelaar is. Want dat is de gewone vertaling van het woord hypocriet. Een huichelaar, dat is iemand die een masker draagt. Dat is iemand die voorwendt dat hij een kind van God is, terwijl hij het eigenlijk niet is. En nu kun je een huichelaar zijn op verschillende manieren. Op een van de Bijbelkringen over Bunyan heb ik daar wel eens uitvoeriger aandacht aan gegeven. Maar laten we het maar heel eenvoudig houden vanmorgen. Je kunt een huichelaar zijn terwijl je het zelf weet. En je kunt een huichelaar zijn terwijl je het zelf niet weet. De grenzen zijn vloeiend. Maar je kunt een huichelaar zijn terwijl je het zelf weet. Er zijn mensen die zichzelf bij de kinderen van God scharen. Die zeggen bijvoorbeeld wanneer ze tot een gemeente behoren waar een bevindelijke inslag is en de prediking vanuit het woord heel helder en zuiver verkondigd wordt. Zo hoeft het niet. En als het woord scherp is om de verborgen gebreken en zonden van hun hart aan te wijzen, dan schermen ze zich daar heel bewust voor af. En ze scharen zich bij de kinderen van God. Maar diep in hun hart weten ze dat er iets wezenlijk niet goed is. Maar ze leggen die stemmen voortdurend het zwijgen op. Niet te veel over piekeren, niet te veel aan denken. Dat is levensgevaarlijk. Want het gevolg is dan ook dat je niet eerlijk wilt komen voor het aangezicht van een alwetend God. Dat je je hart niet open kunt en wilt en durft leggen voor de ogen van de alwetende. En dat je daarom ook eigenlijk niet houdt van een prediking of van een lezen van boekjes waarin het zelfonderzoek en de zelfbeproeving heel nadrukkelijk aan je hart gelegd wordt. Verborgen duw je het weg dat het niet goed is. Maar je weet het. Er is wezenlijk iets wat niet in orde is voor het aangezicht van de Heere. Ja, zo kun je huichelaar zijn. Maar je kunt ook een huichelaar zijn terwijl je door wat voor reden dan ook meent de genade van de Heere te bezitten. Bijvoorbeeld doordat je geen helder inzicht hebt in de dingen van de schrift en in de dingen van het geestelijke leven. En dat je jezelf gerust maakt door misschien wat woorden uit de schrift of wat gedachten van anderen. Maar zonder echte geestelijke kennis voortleeft. De Bijbel noemt dat de gerusten in Sion. De gerusten in Sion, dat zijn geen mensen die heidenen zijn. Dat zijn ook geen mensen die in grove zonde leven direct. Maar dat zijn mensen die met alle oprechtheid, misschien burgerlijke oprechtheid, zichzelf gerust wanen in geestelijk opzicht. Ook zo kun je een huichelaar zijn. En u zegt juist het woord van de Heere, niet alleen met betrekking tot het avondmaal, maar zoals we gezien hebben op allerlei plaatsen, dat we onszelf moeten onderzoeken of wij in het geloof zijn. Of wij niet ons op de been houden met iets huichelachtigs. Met hypocrisie. Of we het nu weten of niet. Of we het ons nu bewust zijn en het wegduwen. Of op verkeerde gronden gerust zijn op Sion. Wij hebben onszelf te onderzoeken. Dat is daarvoor nodig. Om de hypocrisie, om het huichelachtige te ontmaskeren. En waarom is dat nodig? Dat weet u toch? Niet om zulke mensen nodeloos ongerust te maken. Of zulke mensen in de put te drukken. Maar om ze te waarschuwen dat ze op een verkeerde weg zijn. Want het ergste zou zijn, en het ergste is toch, wanneer iemand die op verkeerde gronden meent het geestelijke leven te bezitten, voortreist naar de eeuwigheid en straks aan de poorten van de eeuwigheid zou verschijnen en aan zou kloppen aan de deur van de hemel en zou moeten horen uit de mond van de Allerhoogste: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En daarom is echte schriftuurlijke, geestelijke prediking ook prediking die huichelarij zoekt te ontmaskeren. Uit bewogenheid met de zielen van mensen. Ook met een oog op de eer van de levende God. Want het is niet tot eer van God als huichelaars met een ingebeelde zaligheid voortleven. En het is uiterst gevaarlijk, levensgevaarlijk, voor hun eigen geestelijk heil. En daarom is het nodig om onszelf te beproeven of wij in het geloof zijn. Onderzoek uzelf, die roepstem klinkt vanmorgen. Beproeft uzelf, die roepstem klinkt bij iedere avondmaalsviering. Of u het waarachtige geloof kent. O, onderzoek uzelf dat u niet op een verkeerde grond of op een eigen gedachte manier u de zaligheid aanmeet of aanpraat. Maar kom eerlijk voor het aangezicht van de Allerhoogste en smeek om die ontdekkende genade waarvan de psalmdichter ons voorzong: doorgrond me en ken mijn hart. Want ja, dat is toch het erge. Als een mensenkind, een huichelaar op verkeerde gronden zichzelf bij de kinderen van de Heere zou scharen en avondmaal zou vieren. Want de tekstwoorden zeggen het heel duidelijk en de catechismus neemt dat over. Wie onwaardig eet en drinkt, dat betekent wie zichzelf niet echt geestelijk onderzoekt. En als een huichelaar aan het avondmaal van de Heere zou deelnemen, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Wat is dat? En wat bedoelt het woord en de belijdenis daarmee? Laten we even heel nadrukkelijk stellen dat hier niet staat dat degene die op verkeerde gronden avondmaal viert, dat hij zich het oordeel eet of drinkt. Zo wordt het soms wel eens gelezen. Iemand die op een verkeerde grond het avondmaal viert, ja, die eet en drinkt zichzelf zo het oordeel dat er geen vergeving meer voor is. Nou, dat is een onschriftuurlijke gedachte. Want in de eerste plaats, zo staat het er niet. En in de tweede plaats, er is maar één zonde volgens de Bijbel waarvoor geen vergeving is. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is deze zonde niet. Dus er is ook nog vergeving als mensen op verkeerde gronden aan het avondmaal komen, jazeker. Mits ze tot waarachtige bekering komen. Mits ze tot inkeer komen over hun heichelachtigheid en de Heere oprecht leren zoeken. En daartoe is de voorbereidingsprediking, die prediking die roept tot zelfonderzoek, juist ook zo dringend nodig om de huichelarij te ontmaskeren en de mensen die op verkeerde gronden steunen, te dringen, te drijven, uit te drijven naar de Heere, de weg van de bekering te wijzen. Maar als het dan niet het oordeel eten en drinken is, wat is dan een oordeel eten en drinken? Daar zijn verschillende dingen over gezegd. Ik denk dat we het zo samen kunnen vatten. Wanneer iemand niet de Heere oprecht vreest en dus op verkeerde gronden het avondmaal viert, dan ontvangt hij geen zegen op het avondmaal. Hoogstens een ingebeelde zegen. Maar vooral, en dat is het punt van dat ernstige woord een oordeel, wanneer iemand avondmaal viert en telkens maar weer avondmaal viert, terwijl zijn hart niet oprecht door de Heere gekend is, dan schaart hij zich bij de kinderen van God. Dat heeft hij al gedaan. Maar elke avondmaalgang wordt dat voor zijn eigen gevoel weer bevestigd. Hij wordt dus steeds geruster. Steeds minder ontvankelijk voor een prediking die schokt aan de fundamenten van zijn geestelijke leven. En steeds meer zelfgenoegzaam. Ik ben het en ik heb het. Kijk, dat is heel in het bijzonder het eten en drinken van een oordeel. Want zo zegt professor Wisse, die deze gedachte heel sterk benadrukt. Er is geen erger oordeel voor een huichelaar dan wanneer hij aan zichzelf en aan zijn dwaasheid wordt overgegeven. Dat is het, eten en drinken van een oordeel, heel in het bijzonder. En als er dan niets gebeurt, gemeente, als zo iemand zo voortleeft en zo uiteindelijk sterven zou, ja, wat is het ontzettend. Als je als een huichelaar zou moeten sterven en zou moeten horen, ik heb u niet gekend. O, laten we juist in het licht van deze diep aangrijpende en indringende woorden van schrift en belijdenis de roepstem horen. Onderzoek uzelf en beproef uzelf of ge in het geloof zijt. Dat is nodig, omdat het geloof niet van allen is, omdat er huichelaars zijn. Maar er is nog iets waarom dat zelfonderzoek en die zelfbeproeving nodig is. Want denkt u niet dat het bij de zelfbeproeving nu alleen maar gaat om het onderscheid tussen oprechte bekeerden en mensen die niet bekeerd zijn. Sommige mensen denken dat de voorbereidingspreek die moet aandacht geven aan het feit wie erbij horen en wie er niet bij horen. Aan degene die het met recht aan het avondmaal deel kunnen nemen en niet met recht aan het avondmaal deel kunnen nemen. Nou, dat is een heel belangrijk aspect van de voorbereidingsprediking. Vergist u zich niet. Maar het is niet het enige. En ik durf zelfs te zeggen in het licht van de schrift, het is niet het allervoornaamste. Al is het buitengewoon gewichtig. Wat is het allervoornaamste van de oproep van zelfbeproeving? Wat is het allervoornaamste dus ook van de voorbereidingsprediking? Om onderwijs te geven, om geestelijk onderwijs te geven, wat nu voor het avondmaal nodig is. En hoe men aan het avondmaal dient te gaan. Dat is het allervoornaamste. En die scherpe, onderzoekende prediking is daar een gevolg van. Begrijpt u? Maar het wezen is onderricht geven. Leiding geven. Vroeger zei men dan vaak met dat oude woord bestiering. Ons woord bestuur hangt daarmee samen. Onderricht, leiding geven. Hoe dan? Wel opdat Gods kinderen heel in het bijzonder zich ook zouden toetsen. Want denk er goed om wanneer de apostel Paulus zegt, beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. En wanneer hier gesproken wordt over de zelfbeproeving in verband met het onderscheiden van het lichaam van de Heer Jezus Christus, dan gaat het niet alleen maar om de huichelaars of om mensen die zich niet met ware harten tot God bekeren. Maar dan komt ook de roepstem heel in het bijzonder tot hen die de Heere vrezen. Hoe staat u ten opzichte van de Heere? En hoe leeft u voor Gods aangezicht? Hoe is het met de beoefening van het geestelijke leven? Hoe staat het met uw geloof, uw bekering? En dat is ook dringend nodig. En dan moet u maar eens goed bedenken. Dat is een van de redenen waarom het formulier van het heilig avondmaal in het begin spreekt zoals het spreekt. We hebben daar de vorige week al even aandacht aan gegeven. Dan zegt het formulier voor het heilig avondmaal en iegelijk beproeven zichzelf En dan komen die drie stukken aan de orde, weet u wel, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan valt telkens weer op dat daar zo diep over de dingen gesproken wordt. Dan gaat het niet alleen maar over een zondekennis, maar over een diep geestelijk verstaan van de zondekennis, namelijk het verstaan van de zondekennis in het licht van de gekruisigde Christus. Dan gaat het niet alleen maar over een zekere hoop bezitten dat het goed is met mij, maar dan gaat het erom of gij gelooft deze gewisse belofte van God, dat al uw zonden vergeven zijn. En dan wordt heel indringend gesproken over het stuk van de dankbaarheid en de heiliging van het leven. En waarom wordt die maatstaf zo hoog aangelegd? Zodat mensen daar soms mee worstelen. Zodat mensen daar soms vragen bij hebben. Zoals we de vorige week gezien hebben. Wel, een van de redenen is dat heel in het bijzonder het volk van de Heere in het licht van die maatstaven, die Bijbelse maatstaven, nu hun leven eens moet onderzoeken. Hoe staat het nu met de kennis van uzelf? Beantwoord het ook aan de maatstaven van de Heere? En hoe staat het met het geloof in de gekruisigde? Is er ook vordering in dat geloof? Bent u, nadat u voor het eerst tot het licht gekomen bent, ook dieper gaan blikken in die verborgenheden van de gekruisigde Heere Jezus Christus en van de schuldbedekkende en de schuldvergevende genade? Hoe leeft het geestelijke leven op dit ogenblik? Want gemeente, het is niet genoeg om te zeggen, ik mag weten dat ik een kind van God ben en nu mag ik verder leven met een dorre ziel. Dat is niet schriftuurlijk. Dat is niet tot eer van de Heere. Dat is niet tot heil voor uw persoonlijke leven. En juist daarom is die zelfbeproeving noodzakelijk om weer eens opnieuw uzelf stil te zetten te midden van al het jachtige en bedrijvige van dit leven. Hoe is het nu, kind van de Heere, tussen God en tussen je ziel? Opdat je gaat zien wat een armoede er nog is. En opdat je uitgedreven wordt des te meer, heel in het bijzonder rondom het heilige avondmaal, om nu alle heil en zaligheid buiten jezelf in Christus Jezus te zoeken. En dat is nu een gezegende voorbereiding, niet? Als je nu weer eens heel in stilte herinnerd wordt aan je eigen armoede. En als je uitgedreven wordt om de zaligheid nu bij hem te zoeken. Vandaar dat dat formulier ook verder gaat. Wanneer het spreekt over de zelfbeproeving. Dat formulier dat stelt hoge maatstaven. Die drie stukken. Maar dan staat erachter. Maar dit is ons, geliefde broeders en zusters, niet gezegd om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. En dan wordt daar zo heel persoonlijk en teer gesproken over de zwakheden en de aanvechtingen en de inklevende bedorvenheid in het leven van hen die de Heere vrezen. En dan worden ze zo heel nadrukkelijk gewezen op dat ene offer, Jezus Christus. En die gekruisigd. Dus waartoe dient de voorbereiding en de zelfbeproeving ook? Om Gods kinderen stil te zetten. En om ze te oefenen. En om ze te beproeven. En om hun hart op te wekken. Om het oude woord te gebruiken, gaande te maken. Opdat zij meer en meer, met al hun tekort en met al hun schuld, met al hun ongeloof en twijfel, bij de Heere terecht zouden komen. En op hem en op de genade die in Christus is, zouden leren hopen. Daarom in het bijzonder. Want zelfbeproeving is pas echt zelfbeproeving. Als het een mens in al zijn armoede uitdrijft naar die ene. En dan hebben we tegelijkertijd de sleutel in handen om uit te leggen wat nu zelfbeproeving is. Want het is tot nog toe gegaan over de heel belangrijke vraag: waarom is zelfbeproeving noodzakelijk? Waarom die nadruk op deze dingen? Wel, dan moeten we ook ons haasten om nog wat meer te zeggen over wat is zelfbeproeving. Wel, ik zou dat heel kort aan de hand van een aantal aspecten willen zeggen. Het eerste is, zelfbeproeving is iets wat heel persoonlijk is. U kunt een ander niet beproeven, hoeft u ook niet. U moet uzelf beproeven. Ja, zegt iemand, wat is dat nu? Dat hoef je toch niet te benadrukken. Dat is toch duidelijk, dat zegt het woord. Ja, maar gemeente, wij hebben een hart wat zo geneigd is om met de dingen van het woord van God een verkeerde richting op te gaan. En dat kan in alle kanten. Satan blaast dat vuurtje ook wel aan. En Satan wil niet dat wij onszelf oprecht leren beproeven. Daar is Satan een vijand van. En vandaar dat het nog wel eens gebeurt dat wanneer de oproep tot zelfbeproeving klinkt en wanneer het woord van de Heer aan ons hart gelegd wordt, aan het uwe en ook aan het mijne, beproeft u zelf, dat we dan zo heel gauw aan een ander gaan denken. Dat kan een dominee doen. Die moet dat ook wel eens doen in zekere zin. Als hij zichzelf maar nooit vergeet. En zoals Calvijn al zei, eerst het woord aan zijn eigen hart legt. En zo is het ook met de zelfbeproeving. Beproeft uzelf. Niet een ander. Niet denken, hoe zou het met die man zijn? Of om het heel concreet te zeggen, die avondmaalganger? Of die persoon? Ik weet het niet hoor. Als de oproep tot zelfbeproeving komt, dan is dat een oproep met een heel persoonlijk adres. En dan worden we geroepen niet in het tuintje van een ander te wieden, maar in ons eigen tuintje. Beproeft uzelf. En laten we het dan heel nadrukkelijk en indringend zeggen. Wie alsmaar bezig is met het wieden in andermans tuintjes en zichzelf voorbij ziet, zal als God niet in zijn leven ingrijpt, straks met het onkruid uit andermans tuintjes in zijn handen voor de rechterstoel staan. Maar ook met de stronken van ongerechtigheid en huichelachtigheid uit zijn eigen leven. En zal het horen: ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. En daarom onderzoek uzelf. Want zelfonderzoek, dat begint en eindigt heel persoonlijk. Het is bovendien een heel geestelijk iets, zelfbeproeving. En nu komen we op een punt wat niet gemakkelijk uit te leggen is. Maar wanneer ik het met de hulp van de Heere proberen wil, dan zou ik het zo willen zeggen. Het is een geestelijk iets, dat wil dit zeggen. Het betekent niet alleen maar dat wij aan de hand van een aantal Bijbelse kenmerken nu naar onszelf kijken. Zo wordt het wel eens uitgelegd. Bezit ik dit? Bezit ik dat? Bezit ik zondekennis? Bezit ik... Nee, dat is geen zelfonderzoek. In de Bijbelse zin tenminste. Dat is alleen maar naar binnen kijken. En dat kan twee gevolgen hebben. Of dat mensen bij zichzelf de dingen vinden die ze denken te vinden. Ik bezit dat en ik bezit dat. En dus is het goed. Per conclusie. Of ze worden moedeloos omdat ze zeggen, nou, ik bezit dat toch niet. En ze zinken in moedeloosheid neer. Maar dat komt door een verkeerde gedachte over zelfonderzoek. Want zelfonderzoek is, laat ik het nog een keer herhalen, niet zomaar simpel in je leven kijken of je beantwoordt aan bepaalde kenmerken. Want ach, door naar jezelf te zien en eenzijdig in je hart te graven, je vindt er alleen maar tekort en alleen maar schuld en alleen maar ongerechtigheid. Wie eerlijk is met zijn eigen hart, ziet daar niets anders dan dat. Ja, zegt iemand, maar wat is zelfonderzoek dan, als dat het niet is? Je moet toch naar jezelf zien? Zelfonderzoek, het woord, maakt dat toch duidelijk? Jazeker. Maar het is van de grootste betekenis hoe we dat doen, gemeente. En hoe we ons stellen om onszelf te beproeven. En ik gebruik dat woord stellen niet zonder reden. Want zelfonderzoek betekent in de eerste plaats dat we naderen voor het aangezicht van de Heere. Dat we komen voor Hem. En komen voor Hem, heel concreet gezegd, betekent komen tot Hem in gebed. Maar in het gebed ons hart zoeken open te leggen voor Gods aangezicht. En zeggen, Heere, doorzoek U mijn hart. Heere, doorgrond U het binnenste van mijn leven. Zoals we het zongen met die bekende verzen uit Psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En dat is beslissend en buitengewoon belangrijk. Komen voor het aangezicht van de Heere. Heere, kijk U in mijn hart. En zie of er in mij een schadelijke weg zij. En leid Gij me op de eeuwige weg. Ja, maar hoe toont de Heere dat dan? Want je krijgt toch, wanneer je zo voor het aangezicht van de Heere zoekt jezelf te beproeven, zomaar geen antwoord uit de hemel? Nee, gemeente, dat krijg je niet. En daarom hoort er nog iets bij. Er hoort bij dat biddende staan voor het aangezicht van de Heere ook het onderzoek van de Schriften. Of ook van uitleg van de Schriften, dat kan erbij komen. Of ook van het avondmaalsformulier. Of ook van een goed boek over de dingen die met het avondmaal verband houden. Maar vooral, laten we het daar maar toe beperken vanmorgen, dat biddend zelfonderzoek in het licht van de Schriften. Wat zegt het woord? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik me niet zou bedriegen en niet van uw paden zou keren. Kijk, al die dingen horen bij het zelfonderzoek, het gebed, het stellen voor het aangezicht van de Heere, met de bede of de Heere het hart wil doorzoeken. En het onderzoek van het woord en van hetgeen in het woord over het avondmaal en over het geestelijke leven gezegd wordt, om onszelf aan wat het woord zegt te toetsen en bij het woord te houden, biddend om het licht en om de leiding van de Heilige Geest. En dan voelt u tegelijk, als ik zo deze dingen kort aanstip, wat ik bedoel met zelfonderzoek is een geestelijk iets. Is iets wat bij het geestelijke behoort. Dat betekent ook dat uit jezelf en uit eigen krachten je je eigen hart niet kunt onderzoeken. Daar heb je de hulp van boven voor nodig. En daarom is het al zo'n grote vergissing als mensen uit eigen kracht hun leven leggen naast wat kenmerken en menen dat het dan voldoende is. Daar hoort geestelijk buigen bij. Geestelijk ootmoedig vragen bij. Heere, onderzoek U mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. En als je dan zo voor het aangezicht van de Heere komt en je merkt dat je je hart niet voor de Heere open kunt leggen, en je merkt dat er nog zoveel is wat vastzit, ongevoelig is, dan is er reden om te vragen, Heere, leer u me bidden. Leer u me mijn hart voor u openleggen en mijn nood voor u uitstorten. Leer u me komen voor uw aangezicht zoals ik ben en bewaar me voor zelfbedrog. En juist wanneer we zoiets gaan leren van de waarachtige zelfbeproeving, dan zullen we het niet in de eerste plaats hebben over een ander. Maar dan gaat het tussen de Here en tussen ons. Dan worden we ook diep vernederd in de weg van de zelfbeproeving. Want dan ga je ontdekken dat er bij ons niets deugt, maar dan ook helemaal niets. Dan brengt het zelfonderzoek ons naar de troon van de genade voor het eerst en ook opnieuw als smekelingen. Dan gaan we hongerig en dorstig zoeken in het woord. Dan willen we ook eerlijk behandeld worden. En niet met zachte hand op een eigen gemaakt godsdienstig voetstukje gezet worden. Dan zeggen we het Kolbrugge na. Genees Heer, zo bad hij tot de Heere, snijd maar diep in het vlees. Heere, bestraf me maar door uw woord. Heere, wijs me uw weg maar door uw woord, zelfs al gaat het tegen vlees en bloed in. Dat wordt wel eens gebeden door oprechte kinderen van God in een week van zelfbeproeving. Heere, doorzoek mijn hart. En die schadelijke wegen van mij, Heere, breek u ze af. Ik kan ze zelf niet weggebroken krijgen. En dat harde hart, Heere, wat ik zelf niet verbreken kan, wil u het verbreken. En die twijfels. En die onreinheid. Heere, neem u het weg. Zelfonderzoek maakt de mens arm voor God. Dan word je wel eens helemaal uitgeschud, zodat er niets overblijft in jezelf. Maar wat een zegen, wanneer zo dat zelfonderzoek je helemaal afdrijft van jezelf en je wijst op die ene. Want daar moet het zelfonderzoek brengen. En daar wil de Heere arme zondaren door het zelfonderzoek ook brengen. Om nu als een arme zondaar te zien wat er bij de Heere Jezus Christus, wat er in God drieënig te vinden is. Wat een zondaarsliefde. Wat een oneindige liefde waarmee hij zichzelf overgaf aan de vloekdood aan het kruis. Wat een genade om de hoogste berg van zonde te vergeven. Wat een ontferming om zich neer te buigen over het meest verloren en weggezonken en weggedreven schaap. Wat een genade om mensen die verzonken zijn in het stof op te richten en zijn gunst te doen aanschouwen. Wat een kracht om dwars tegen al de machten van zonde in toch het pad van zijn geboden te gaan. Wat een gunst om dwars door alle aanvechtingen heen toch te geloven. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Kijk, daar wil het zelfonderzoek brengen. Mag ik het nog een keer duidelijk maken met een beeld? Ik denk dat ik het wel meer gebruikt zal hebben. Het is het Bijbelse beeld van beproeving. Beproeving, dat wordt in de Bijbel vaak zo omschreven als iets wat te vergelijken is met het werk van een edelsmid. En dat ging vroeger een beetje anders dan nu. Vroeger had zo'n edelsmid, die had een vuur uiteraard. En boven dat vuur had hij de smeltkroes gemaakt van een geweldig gehard materiaal. En in die smeltkroes daar kwam, ja, al dat goud wat nog in het erts zat. Of dat zilver wat nog in het erts zat. Of soms ook verontreinigd zilver of verontreinigd goud. Dat werd daar ingeworpen. En dan werd dat vuur onder die smeltkroes hoog gestookt. En zo'n edelsmid wist precies wat voor brandbare materialen die daarvoor moest gebruiken om geweldige hoge temperaturen te krijgen. En zo in het oude oosten was er enorm veel kennis van deze dingen al. En werd door zo'n goudsmid dat vuur hoog gestookt. En dan ging langzaam, maar zeker als de hitte hoog genoeg was, dan ging die erts smelten. En dan kwam het droesem, de ongerechtigheid, het verkeerde wat met dat goud vermengd was, dat kwam bovendrijven. En dan nam hij een soort schuimspaan en schepte die vuiligheid van die droesem af. En dan werd het vuur nog hoger gestookt. En dan werd opnieuw het vuil wat naar boven kwam, dat werd er afgeschept. En dan uiteindelijk, dan was daar het gesmolten goud en er geen vuil meer. En weet u hoe zo'n goudsmid dat vroeger kon zien? Als nu dat gesmolten goud helderder en helderder werd. En als hij dan op laatst in dat goud zijn eigen beeld als in een spiegel terugzag, dan wist hij, nu is het goed. Zo beproeft de Heere zijn kerk. Daar gebruikt de Heere allerlei middelen voor, maar heel in het bijzonder ook het woord, de oproep tot zelfbeproeving. En die zelfbeproeving, dat is als een vuur. Want die zelfbeproeving is erop uit om de droesem, het verkeerde, de vuiligheid weg te stoten en weg te werken. En het geestelijke leven zuiverder en zuiverder te maken. En weet u wanneer die grote edelsmid nu ziet dat het zuiver genoeg is? Als hij zijn eigen beeld in zijn kinderen herkent. Daar gaat het de Heere Jezus Christus om. Om het beeld van zichzelf in zijn eigen volk te herkennen. En zo moet de zelfbeproeving en het zelfonderzoek drijven tot Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daarom is het zo geestelijk. Daarom is het zo persoonlijk. Daarom is het zo ontzaggelijk gewichtig. En in het licht van de prediking van vanmorgen mag ik het u vragen. De jonge mensen en de ouderen, beproeven wij onszelf? Beproeven wij onszelf voor het aangezicht van de Heere, of wij in het geloof zijn? Drijf de prediking van het zelfonderzoek uit. Dat we met al ons gebrek en met al onze schuld en met al ons tekort gedreven worden om die ene, de grote edelsmid van zijn kerk te zoeken. Wat is het erg, gemeente, u voelt het, hoop ik, als de scherpste, de lokkendste, de eenvoudigste prediking die dringt tot zelfonderzoek ons onberoerd laat. Omdat we onbekeerd zijn en het daarin uit kunnen houden. Of omdat we gearriveerd zijn en zo'n prediking niet willen. Weet u wat dat eigenlijk betekent? Ik heb hem niet nodig. Ik heb genoeg aan mijn onbekeerdheid. Of ik heb genoeg aan mijn huichelachtige godsdienstigheid. Of aan het gerust zijn op Sion. Maar hem heb ik niet nodig. Terwijl ieder die het oprecht om de Heere te doen is, de weg van het zelfonderzoek wil gaan. Ook al gaat het diep tegen eigen vlees en bloed in. Want bij mensen die het om hem te doen is, gaat het, al zeggen ze het soms bevend, ten diepste om hem alleen. Hij kan redden. Hij alleen. En die levensbron, die krachtige oceaan van gunst en van genade die in Christus Jezus te vinden is, die is het waard om hem te zoeken. En ook dat het ontleedmes van de ontdekking en van het zelfonderzoek diep graaft in ons binnenste. Om hem te kennen. Om hem meer en meer te kennen. Want het kennen van hem, dat is het leven. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en bidden u, doorzoek gij ons, toets onze gangen en stel ons oogmerk in de dag. Heere, vanwege het bedriegelijke van ons eigen hart, vanwege het huichelachtige, wat ook in ons hart woont, is het zo nodig dat we onszelf onderzoeken, of we in het geloof zijn. En is het voor degenen die u vrezen mogen zo nodig om zichzelf steeds weer te onderzoeken, opdat ze verder en verder gereinigd worden van hun ongerechtigheid en steeds meer het beeld van u, o Heer Jezus Christus, gaan dragen. Heer, we hebben daar vanmorgen heel in het kort bij stilgestaan, maar er is zoveel in het licht van deze dingen wat ons op de knieën brengt. O, geef dat het ook zo zijn mag in het leven van ons allen. En dat we zeggen, Heere, wanneer u ons doorzoekt, wie kan bestaan? Maar dat we daardoor worden uitgedreven, gedrongen tot u de levende God. Tot u die in Christus Jezus een God zijt die gaarne vergeeft en die ellendigen en armen opzoekt met uw gunst. Heere, wil dat ook onder ons doen blijken. Geef dat deze prediking gebruikt mag worden tot zelfonderzoek. Om afgebracht en afgestoten en afgedreven te worden van de gronden die we altijd weer bij onszelf zoeken. En opdat we niets anders overhouden dan als een arm verloren mensenkind te zinken op die ene bij wie alle heil en zaligheid te vinden is. Wil u met ons zijn, Heere, wanneer we ook vanavond weer samen hopen te komen. Zegen ons wanneer we dan verder gaan met het leven en de werken en het werk van u in het leven van Simson. Wil u ook dan uw zegen schenken. Dank voor al het goede. Wil u met ons gaan als we elkaar verlaten. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 73, het 14e vers is onze slotzang. Psalm 73, vers 14. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.